De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Op 24 februari, aanstaande zaterdag is dat, is het precies 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Terwijl het geweld voortduurt, beweegt de frontlinie al maanden nauwelijks. Is er na 2 jaar oorlog nog enig zicht op een diplomatieke uitweg? En op welke bondgenoten kunnen beide landen nog rekenen nu geopolitieke spanningen op meerdere vlakken toenemen? Daar ga ik deze week over in gesprek met 5 experts in BNR's Big Five van 2 jaar oorlog. Vandaag de gast Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Welkom.
Dankjewel, Art.
We gaan het hebben over de wisseling in de Oekraïense legertop natuurlijk, maar ik wil graag 2 dingen van u weten allereerst. Dit is de Big Five van 2 jaar oorlog in Oekraïne. Maar eigenlijk hadden we misschien beter 10 jaar oorlog moeten noemen, hè?
Vandaag is precies 10 jaar geleden inderdaad dat de annexatie van de Krim begon. Dus voor de Oekraïners zelf is deze oorlog inderdaad al 10 jaar aan de gang.
Ja, 2014 de Krim werd binnengevallen. Later was het natuurlijk in Donetsk, gebeurde ook nog van alles. Zo begon die oorlog voor hen.
Exact. En die annexatie van de Krim die vond eigenlijk heel sluipende wijs plaats. We hadden ook moeite om dat te zien als oorlog. En daarmee zagen we voor het eerst eigenlijk die nieuwe, die sluipende, geniepige Russische strategie, wat we dan later hybride oorlogvoering zijn gaan heten.
Groene mannetjes werden gezien.
Groene mannetjes, cyberaanvallen, desinformatie en dergelijke tactieken en activiteiten hebben we vanaf 2014 ook in Europa gezien. Ja.
Ik begrijp dat u tijdens colleges zelfs nog verder terugtrekt eigenlijk, hè, deze oorlog, naar het einde van de Koude Oorlog zo'n beetje.
Ja, kijk, wat we zien in Oekraïne en zeker in het Russische gedrag, dat is voor Rusland redelijk traditioneel. Ook het beïnvloeden van publieke opinie, social media en dergelijke, desinformatie verspreiden, is eigenlijk standaard strategie voor Rusland. En ook een strategische cultuur die we toegepast zien in Oekraïne. Het bombarderen van steden, het begaan van oorlogsmisdaden. Ja, ook dat is niet nieuws. Dat is eigenlijk niet veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog. De strategische cultuur van Rusland zegt van: als je met Rusland vecht, vecht je met onze hele maatschappij. En als we met jou vechten, dan vechten we niet alleen met jouw krijgsmacht, dan vechten we ook tegen jouw hele maatschappij. En dat verklaart waarom Rusland met genoegen duizenden burgers ombrengt.
2 jaar tijd is nu die oorlog, zo noemen wij het dan maar. Ja. De inval toen in Oekraïne. Hoe is uw leven veranderd in die 2 jaar tijd?
Ja, voorzitter, zover dat relevant is. Deze oorlog heeft de afgelopen 2 jaar mijn professionele agenda volledig gedomineerd. Ik geloof dat ik een stuk of 50, 60 publiekslezingen en colleges heb gegeven. 40, 50 mediaoptredens en radio en tv. Je leest van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de social media, diverse kranten in binnen- en buitenland. Je scant wat de collega-analisten in binnen- en buitenland vertellen. Mm-hmm. Het komt heel indringend naar binnen. Je beseft hoe groot dit is. Je maakt historische vergelijkingen. Dit, net zoals David Cameron pas zei, de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, van luister, dit is voor Europa wat 1938 was van de vorige eeuw, 1939. Dus je maakt je enorme zorgen.
Zie ik dat echt?
Ja, zo zie ik dat echt. Je maakt je enorme zorgen. Je beseft dat dit niet alleen een oorlog is die gaat over Oekraïne, maar ook om de toekomst van Europa zelf. Dit is een beschavingsoorlog. En als je ziet wat er op de achtergrond dan in Amerika gebeurt met de Trumpisten, die, als het aan Trump ligt, misschien wel stopt met het lidmaatschap van de NAVO, dan besef je hoe groot dat is. En ja, om deze vraag toch maar een beetje te eindigen, ik merk aan mezelf, eigenlijk in de eerste week van de kerstvakantie, erin probeer een beetje uit te pluggen, maar het kostte mij moeite een week lang om weer gewoon vrolijk te zijn en blij te zijn met trivialiteiten. Omdat die hele grote donkere wolk toch op de achtergrond voortdurend meespeelt.
Dat was een sombere kerst.
Ja, was niet vrolijk. Nee.
En dat heeft dan alles te maken met dat onderdompelen in het dagelijkse nieuws dat uit Oekraïne naar ons toe komt. 2 jaar. We proberen deze week de balans op te maken van 2 jaar oorlog. Waar staan we nu eigenlijk?
is dat een heel moeilijk tijdsgevricht. Zullen we even die twee jaar doornemen, kort. 2022 was natuurlijk een waanzinnige schok. Die oorlog, plotseling op grootschalige oorlogen terug op Europees grondgebied. Iedereen dacht dat Oekraïne ten dode was opgeschreven. Dat gebeurde niet. Poetin heeft waanzinnige fouten gemaakt, strategische fouten. En de weerbaarheid van de Oekraïnse maatschappij en de krijgsmacht en van Zelensky was echt bewonderenswaardig. Tot en met de zomer gaat het echter heel slecht met Oekraïne. Je ziet aan de Donbass enorme vorderingen. Kiev gelukkig blijft staan. Europa begint met leveringen. Maar diverse Oekraïnse steden worden gebombardeerd, plat gebombardeerd. Omsingeling van Mariupol, duizenden doden. Raketbeschietingen op allerlei steden. Maar toch zie je dat in september, oktober Oekraïne het initiatief herneemt. Weet Kharkov en vervolgens Gerson eigenlijk te heroveren. En dat is de laatste grote ontwikkeling in 2022. En dat is eigenlijk, tot verbazing van iedereen, een heel positief jaar. In de zin dat Oekraïne nog blijft staan, het leeft nog. En het weet de opmars van Rusland eigenlijk tegen te houden en zelfs de terrein terug te winnen. Dan gaan we de winter in. Rusland heeft enorme verdedigingslinies opgebouwd. Begint met de strijd rond Bachmoed. Verliest daar echt 60.000 tot 80.000 soldaten. Maar weet uiteindelijk wel Bachmoed te veroveren. Maar buiten dat eigenlijk heel weinig. Dan wachten we allemaal op het tegenoffensief van Oekraïne. Wat in de lente of in de zomer zou moeten beginnen. Onder meer geholpen met westers materieel. En daar blijven dan de resultaten eigenlijk wat achter. Ze weten wel onvoorstelbare grote verliezen toe te brengen aan de Russische krijgsmacht. Echt, Rusland heeft momenteel al 400.000 man verloren.
Ja, gisteren hoorde ik 300.000.
Ja, maar afhankelijk van dat zijn doden, maar je moet de gewonden en dergelijke optellen. Laatst dat we 300.000, 400.000 zijn.
Dat zijn enorme aantallen.
Bizarre aantallen. Dit conflict behoort al tot de 10% bloedige oorlogen van de afgelopen 100 jaar. En dan zie je dat eigenlijk de frontlijn stagneert. Aan beide zijden zijn geen van beide partijen in staat om een doorbraak te forceren. Dan gaan we vervolgens inderdaad het najaar en de winter in. Rusland begint weer met lucht- en raketten- en drone-offensieven Oekraïnse steden. En daar staan we momenteel. Het vervelende en het tragische voor Oekraïne momenteel is dat de steun vanuit Europa en met name vanuit Amerika opdroogt. Mm-hmm. En dat maakt het momenteel zo'n heel moeilijke tijdsgevricht. Rusland is sneller dan Europa begonnen met het mobiliseren van de militaire industrie.
Omzetten tot een oorlogseconomie.
Exact. Heeft grotere voorraden en is bereid veel meer slachtoffers te incasseren dan wij ooit zouden doen. En wij zijn nog steeds een beetje terughoudend om zich ons daadwerkelijk actief erin te bemoeien.
Ja, en het idee daarachter is dat we niet willen dat Rusland te veel geprovoceerd wordt. Dat we daarom terughoudend zijn, dat we bang zijn dat Oekraïne mogelijk van Rusland wint. Dat was een beetje de analyse van Robert Sarie. Hij zei, het lijkt wel alsof we bang zijn dat Oekraïne wint.
Nou, dat was in ieder geval de eerste maanden een grote zorg. Inderdaad, van, oh, we moeten Poetin niet provoceren. We moeten juist toen het wat slechter ging met Rusland. Oh, we moeten Rusland ook niet vernederen. Dat zie ik minder naar voren komen. En zeker de Oost-Europese landen, die manen echt tot spoed en tot een veel daadkrachtiger optreden tegen Rusland. Volgens mij heeft Landesberger, een van de politieke leiders van de Baltische Staten, vandaag nog gezegd van, stop eens even met de bang zijn voor die rode lijnen die wij zelf trekken. Mm-hmm. Want elke keer als wij tot een wapenleverantie over wilden gaan, zei Poetin, oh, dat is een rode lijn. En vervolgens leverden die wapens aan Oekraïne. En die rode lijn bleek helemaal niet te bestaan. Ook Poetin kan zich momenteel geen directe confrontatie met het NAVO veroorloven. Dus die rode lijnen zijn fictief. Die halen we in ons eigen hoofd. En ik zie dat argument ook iets minder naar voren komen. Maar het is wel zo dat niemand zit te wachten op een directe confrontatie met Rusland. Oekraïne, en dat is het argument dan, is geen NAVO-lid. We hebben niet de verplichting. Iedereen beseft wel welke belangen op het spel staan. Tegelijkertijd wil je ook niet in de situatie komen dat Rusland daadwerkelijk die nucleaire dreiging ten uitvoer gaat brengen. Of in ieder geval, je wil niet in zo'n situatie terechtkomen. Vandaar die terughoudendheid. Je ziet verschillende landen er verschillend in staan. De Oost-Europese lidstaten zijn wat dat betreft behoorlijk vooruitleunend. Mm-hmm. Ik zie dat ook in de Nederlandse politiek. Onze eigen regering, ontleen van Rutte. En ook Ollengren en onze minister van Buitenlandse Zaken, die zijn echt naar voren aan het leunen. Proberen andere landen te porteren om mee te gaan met grotere leveranties van wapens. Maar een actieve bemoeienis, zoals Zelensky ook graag zou willen zien, bijvoorbeeld door het neerzetten van een no-fly zone, dat ligt niet op de agenda.
Ja, nou is het natuurlijk ook interessant eigenlijk om te kijken, want daar, dat zei u net, het begin van die analyse van die twee jaar.
Ja.
Toen de inval begon, was de angst, nou, dit gaat Rusland, dit wordt misschien wel een blitzkrieg, ze gaan Oekraïne binnenvallen en Oekraïne hield stand.
Ja.
Eigenlijk is het toch na 2 jaar nog steeds de vraag: hoe kan dat? Zijn die Russen zulke prutsers? Is Oekraïne zo sterk en hebben we dat onderschat? Wat is daar gebeurd?
Oekraïne was sowieso natuurlijk geen grijze muis. Ze hadden een krijgsmacht van 100.000 man, een groot reservistenbestand. Het is een waanzinnig groot land. En daar zie je dat Poetin een aantal fouten heeft gemaakt. Echt strategische misvattingen. Die dacht dat Zelensky zwak was, de krijgsmacht zwak. Dat de bevolking verdeeld was en deels pro-Russisch. Poetin ging uit van een 10-daags campagneplan. Heeft zich nooit voorbereid op een langdurige oorlog zoals we nu zien.
Dus moest daarna omschakelen?
Moest omschakelen. Ze hebben hun troepen ook niet goed voorbereid. Ze dachten dat dit een walk in the park was. Een 10-daags campagneplan. We gaan gewoon regime tegenspreken. We gaan snel naar Kiev opmarcheren. De troepen waren ook niet per se voorbereid op een enorme verdediging. Dus die eerste week, dat was kantje bord. Maar daar zie je dat door een slimme verdediging van Oekraïne die lange kolonnes van Rusland onderschept worden. Rusland leidt in die eerste week 2000 man een verlies. 88 vliegtuigen en helikopters worden neergeschoten. Tientallen, zo niet honderden panzervoertuigen en tanks worden uitgeschakeld. En op 9 april zegt Poetin dus ook, Kiev is dus niet bereikbaar voor mij. En dan zie je dat deze oorlog omslaat naar een attritie, een slijtageslag. Nou, dan heeft Rusland 180.000 man rond de enorm lange grenzen van Oekraïne. Ja, dat is voor zulke lange grenzen zo'n groot land als Oekraïne eigenlijk ontoereikend. En daar zie je dus dat Poetin een aantal strategische fouten heeft gemaakt. En dat die eerste 150.000 man in dat eerste jaar echt volledig vernietigd worden. Ook door de nieuwe technologieën die Oekraïne naar voren brengt. De drones en dergelijke. En de steun van het Westen. De HIMARS lange afstandsraketten. Rusland leert vervolgens wel. In het tweede jaar zie je dus dat het moeilijker wordt voor Oekraïne om daadwerkelijk vorderingen te bereiken.
Doordat Rusland zich onder andere zo ingraaft.
Ingraaft, versterkte verdedigingen inderdaad. Ja. De munitievoorraden van Oekraïne zijn echt wel een probleem. Maar Rusland maakt dus initieel strategische fouten. En Zelensky en de zijnen weten, Zelensky met name, weet het volk aan zich te binden. Ook te verbinden. Zelensky wordt wat voor Oekraïne, wat Churchill was voor Engeland in 1940. Voor Engeland een verminderende schakel. En de krijgsmacht van Oekraïne weet op een soort guerrilla manier heel slim de opmars van Rusland tot stand te brengen.
De Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. We namen net de afgelopen 2 jaren door de oorlog in de Oekraïne. Een recente ontwikkeling is dat er een nieuwe commandant der strijdkrachten is aan de Oekraïnse kant. Oleksandr Sirski, bijnaam de Slager. Hij is de opvolger van Zaluzhny. Daar gaan de verhalen over. Had geen goede chemie met Zelensky. Was misschien te optimistisch over een zomeroffensief. Nou, er is opnieuw elan moest er komen, vond Zelensky. En dus kwam er een nieuwe oppercommandant, zal ik het maar zeggen, hè, Oleksandr Sirski. Wat gaan we daarvan merken op het slagveld?
Nou, de eerste daad van hem is dat doet hij zijn verschrikkelijke bijnaam geen eer aan, de slachter, de slager. Hij heeft zijn troepen teruggetrokken uit Avdiivka. Juist om te voorkomen dat zijn troepen daar omsingeld worden en dus vervolgens worden afgeslacht.
Ja, want dat is die stad waar lang om gestreden is.
Exact, aan het oosten.
Ja, en afgelopen weekend hebben de Oekraïners zich teruggetrokken. Ja. En de stad is nu in Russisch handen, Avdiivka.
Ja, dat heeft Rusland waarschijnlijk 47.000 man gekost. En een paar honderd tanks en panzerwagens.
Heel symbolisch, want het is vlak voor die herdenking van die 2 jaar oorlog. Ja. Is dat ook mentaal gezien een behoorlijke dreun?
Dit is in ieder geval voor Poetin een politieke overwinning. Want die heeft eigenlijk na de val van Bachmoed vorig jaar in de winter eigenlijk niets meer gewonnen. Alleen maar tegenslagen gekend. Kijk ook wat er in de Zwarte Zee gebeurt. Daar wordt het een en het andere schip getorpedeerd door drones van Oekraïne. Dus Poetin had echt wel een succes nodig. Maar het is inderdaad ook een teken dat het voor Oekraïne momenteel heel zwaar is. Dat zei Zelensky vandaag. Ook weer. En ook in München heeft hij dat afgelopen weekend gezegd in de veiligheidsconferentie daar. Van luister, dit is een hele zware periode. Aan het front is het heel moeilijk, want niet alleen in Avdiivka, maar ook op 4 andere plekken aan het oostfront wordt zwaar gevochten. En zijn de munitievoorraden van Oekraïne echt aan het opraken en moeten ze dat rantsoeneren.
Ja, ze kunnen gewoon minder schieten omdat er te weinig wapens zijn. Niet wapens, maar artillerie is.
Artillerie, en ze moet, omdat ze niet weten hoe zeker de toekomstige leveranties zijn, moeten ze nu gaan ransoneren, zodat ze in ieder geval de komende periode ook nog wel munitievoorraden hebben.
Maar als we dat heel praktisch maken, want ik las die berichten ook, Hoe werkt dat in de praktijk? Je zit als soldaat dus in de frontlinie. Mag je dan één keer in de vier aanvallen terugschieten? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, het zit niet op het niveau van de soldaten aan het front in de loopgraven. Het zit hem bij de artilleriestellingen. Daar zie je dat de munitievoorraden van 155 mm granaten, zoals dat dan heet, dat die voorraad echt drastisch aan het slinken is. En die werd juist geleverd door het Westen. Ja. Daar wordt wel aan gewerkt. Eind dit jaar komen er echt wel die miljoen granaten die de EU heeft toegezegd uiteindelijk naar Oekraïne. Maar het duurt langer dan verwacht.
Dus nu sta je bij zo'n artilleriepost en dan mag je gewoon, je mag minder schieten.
Ja, dat wordt van bovenaf bekeken van oké, waar moeten de prioriteiten liggen? Welke doelen zijn daadwerkelijk momenteel acuut? Die moeten we nu op vuren. Dan wel, wat zijn de gelegenheidsdoelen dat als we ze nu uitschakelen hebben een buitensporig groot effect? Dus dat wordt op een iets hoger niveau besloten. Datzelfde geldt voor de droneaanval. Er wordt echt gekeken van oké, waar moeten de prioriteiten momenteel gesteld worden?
Ja, en Sirski had dus die bijnaam van de slager. Dat had onder andere met die strijd in Bachmut moeten maken, waar veel mannen ook aan de Oekraïnse kant zijn gesneuveld.
Ja, dat had te maken met Bachmut. Dat heeft weer een invloed gehad natuurlijk op wat Oekraïne kon bereiken met het lente- en zomeroffensief. Maar inderdaad, hij heeft ervoor gezorgd dat rond Bachmut de strijd enorm vertraagd kon worden. Mm-hmm. En dat Rusland waanzinnige verliezen daar heeft geleden. De Wagnergroep heeft daar weliswaar de stad veroverd, maar het was ook meteen het einde van de Wagnergroep.
Ja, tegen enorme kosten.
Enorm. 60 tot 80.000 man hebben uiteindelijk in het winteroffensief het leven moeten laten daar. Je zag de beelden leken op Eerste Wereldoorlog beelden. Slag om de Somme. De killing fields zag je daar. Bizarre aantallen slachtoffers. Dat was het resultaat van Sirski, uiteindelijk zijn tactiek. Maar het had er ook tot gevolg dat Oekraïne zijn eenheden moest verspreiden over dat 1000 kilometer lange front. Mm-hmm. Uiteindelijk, en dat is de kritiek van de Amerikanen, niet helemaal terecht overigens, dat Oekraïne nergens echt een grote vuist kon maken. Kijk, Oekraïne zei daarna van luister, de Amerikanen hadden een tegenoffensief verwacht zoals Amerika dat zou uitvoeren. Met andere woorden, enorm bewegelijk gevecht met veel panzers en tanks, geholpen door luchtoverwicht, luchtsteun, ook aanvallen.
Dat hebben ze niet.
Luchtaanval in de diepte. En dat is een van de grote commentaren van Zelensky voortdurend geweest. Luister, ik heb geen luchtoverwicht. En vandaar zijn voortdurende oproep. Geef mij luchtsteun, geef me F-16's, geef me Patriot-raketten, geef me, zorg voor een no-fly zone en help mij het luchtruim zuiveren. Want voortdurend, ook afgelopen avond weer, voert Rusland raketten- en droneaanvallen uit. En intussen ook steeds meer rond het front. Weliswaar zijn er gisteren of eergisteren ook weer 3 Russische vliegtuigen neergeschoten. Maar uiteindelijk moet Oekraïne dus ook op dat gebied een prioriteit stellen, waar zet ik mijn luchtafweerstellingen neer? Doe ik dat ter bescherming van mijn steden, de infrastructuur, of doe ik dat ter bescherming van mijn fronttroepen? Het kan niet alle twee.
Ja, dat is dus een dilemma. Ander dilemma is het aantal manschappen aan de Oekraïnse zijde. Er wordt gesproken over een verdere mobilisatie. Dat is een gevoelig onderwerp in Oekraïne. Je leest dan berichten over dat er 500.000 extra troepen nodig zouden zijn. Meningen daarover zijn verdeeld. Ja, hoe moeten we dat interpreteren?
Momenteel, naar schatting, heeft Oekraïne 700.000 tot 1 miljoen mensen in de krijgsmacht. Dat is veel. Waar het nu om gaat, is de garantie dat je het kunt voortzetten. En dan is een algehele mobilisatie natuurlijk een middel, maar dat is ook natuurlijk heel maatschappelijk gevoelig. Waar haal je de mensen vandaan? Aan welke sectoren in de maatschappij onttrek je die mensen? Het betekent dat fabrieken uiteindelijk worden leeggetrokken. Daar moeten ook de wapens geproduceerd worden. Dus er zijn enorm veel voeten in de aarde. Maar het is wel degelijk een probleem. Het front is 1000 kilometer lang. En vorig jaar in de winter gaf Zelensky al een interview aan Economist en zei die al van luister, Rusland heeft het vermogen om elk half jaar 130.000 man te mobiliseren. Mm-hmm. Dat kunnen wij niet. Wij zullen dus op een andere manier moeten vechten. En je ziet nu dat een deel van de troepen van Oekraïne bestaat uit mannen van soms op mijn leeftijd, 61. Ergens tussen 40 en 61. Juist om de jongere generatie te sparen. Maar uiteindelijk moeten uit de frontlijntroepen ook geroteerd worden met verse brigades. Dus uiteindelijk ontkom je er niet aan om een geregelde mobilisatie neer te zetten. Of dat in één keer 500.000 man moeten zijn, dat betwijfel ik. Want je moet een organisatie hebben om die 500.000 man te ontvangen, te voorzien van wapens, te trainen en dergelijke. Dus je kunt eerder verwachten dat het een geleidelijke mobilisatie zal zijn, zodat je ook de maatschappij niet volledig ontwricht. Maar dat is wel politiek gevoelig. En dat is voor Zelensky natuurlijk geen probleem, want zijn positie is niet onaantastbaar.
Nee. En zei je nou net zo tussen de regels door dat het op nu zo is dat oudere mannen naar het front gaan om jongere mannen te sparen?
Dat is wel een overweging geweest in de afgelopen 2 jaar. Sowieso, en op 24 februari is meteen, in 2022 is een mobilisatie ingezet. Dat heeft, als ik me niet vergis, geleid tot 300.000 man gemobiliseerde mensen. Mm-hmm. Daarnaast heeft Oekraïne een heel groot reservistenbestand gehad. En ook die zijn gemobiliseerd. Dus een deel van de fronttroepen bestaat echt uit de wat andere, wat oudere mannen. Daar is niks mis mee. Die hebben ook soms gevechtservaring, die hebben technische ervaring. En dat zijn lid de fronttroepen, dat zijn ook de logistieke ondersteuners en dergelijke. Dat zijn mensen in de hoofdkwartieren. Mm-hmm. Een ander aspect waar de nieuwe commandant naar kijkt is hoeveel mensen heb ik in de hoofdkwartieren? Hoeveel mensen heb ik in de logistieke organisatie? En zijn dat er niet te veel? En kan ik een deel daarvan uiteindelijk ook naar het front toesturen? Ja. Kijk, en tegelijkertijd worden in het Westen eenheden getraind. Momenteel worden F-16 vliegers getraind. Onderhoudspersoneel wordt getraind. Dus er gebeurt heel veel. Maar er zijn inderdaad ook verse grondtroepen nodig.
Ja, omdat je nou eenmaal een kleiner land bent dat tegen een veel groter land in ieder geval qua manschappen strijdt. De kettingvraag gaan we behandelen. Want gisteren, ik noemde zijn naam al, topdiplomaat Robert Serie was de gast, onze eerste ambassadeur in Oekraïne. Had deze kettingvraag voor u.
Ik ben eigenlijk heel geïnteresseerd hoe hij nu aankijkt tegen de krijgskansen van Oekraïne. De verloop van deze oorlog. Ik ben daar zelf dus niet zo optimistisch over. Dat heb ik wel laten blijken. Denkt hij bijvoorbeeld nog dat Oekraïne deze oorlog kan winnen? En zo ja, hoe dan? En vindt hij ook met mij dat Nederland het Deense voorbeeld moet volgen door nu ook serieus te overwegen om iets te doen aan dat munitietekort van Oekraïners, waardoor dus Oekraïnse soldaten dagelijks, vrees ik, niet kunnen vechten en sterven?
Ja, laten we met het eerste beginnen. De krijgskansen van Oekraïne, zoals Robert Serie het formuleert.
Ik ben voor het komend jaar pessimistisch. Überhaupt hangt het voortzettingsvermogen van Oekraïne af van de mate waarin wij als Westen Oekraïne kunnen blijven steunen. Daar zie ik belangrijke ontwikkelingen, maar die laten lang op zich wachten. We zijn wat traag geweest in het mobiliseren van onze eigen defensieindustrie. Dat gebeurt nu wel. Maar dat heeft pas in de loop van dit jaar resultaat en volgend jaar. Dus de algehele verwachting is dat Oekraïne hopelijk in staat zal zijn om het front min of meer te laten stagneren. Grote verliezen toe te brengen aan de Russische krijgsmacht. En daarmee tijd kan kopen waar in de tijd waarin het Westen uiteindelijk dan materieel kan gaan leveren. Patriots, andere type luchtafweersystemen, panzerwagens, tanks, munitie. Uiteindelijk komen de F-16's en misschien nog wel andere type jachtvliegtuigen die kant op. Mm-hmm. Zodat in 2025 dan een tegenoffensief hervatten kan worden. Sowieso is het knap dat Oekraïne het tot stand heeft weten te brengen. Tot staan heeft weten te brengen. Ook Rusland is momenteel niet in staat om een grote doorbraak op één plek gewoon dat voor elkaar te krijgen. Maar hierachter ligt natuurlijk de vraag van wat is winnen voor Oekraïne? Voor Rusland is het duidelijk. De doelstellingen van Rusland zijn niet veranderd. Het is een genocidale oorlog vanuit Poetins perspectief. Luister, de volledige identiteit en soevereiniteit van Oekraïne moet gewoon uitgewist worden. De volledige onderwerping van Oekraïne als land, als volk. Die doelstelling bestaat nog steeds en die is niet verdwenen. Dat is voor hem winnen. Voor hem is ook winnen het uiteenrijden van de EU en van de NAVO. Ja. Dat is een langetermijndoelstelling. En daartoe probeert hij ook politieke processen in Europese landen, maar ook wel in Amerika te beïnvloeden, zodanig dat de steun voor Oekraïne wordt uitgehold. Winnen voor Oekraïne betekent het handhaven van de soevereiniteit. En het uiteindelijk, als ik de woorden van Zelensky moet herhalen, uiteindelijk het volledig verdrijven van alle Russische troepen uit de Oekraïnse grenzen, herstelbetalingen en berechting van de oorlogsmisdadigers.
Ja, daar was Robert Serie niet positief over. En ik lees dus de regels door u ook niet. We gaan er zo over verder spreken. We gaan eerst naar het nieuws toe. Spreken we zo verder met hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga.
Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Woensdrecht. Ik ben Pascal en ik sta hier met Jikke van KPN. Jikke, er wordt hier druk gebouwd.
Ja, dat klopt. Eneco bouwt hier zonnepark Kabeljauwbeek. En de stroom daarvan wordt straks aan ons geleverd.
Dat is mooi, maar jullie gebruiken nu toch al groene stroom?
Zeker. Op een dag met weinig zon staat er vaak veel wind. En andersom. Door die bronnen te combineren, zorgen we dat duurzame opwek en het verbruik ervan op meer momenten van de dag gelijk loopt.
Dus op deze manier kunnen we groener internetten, niet alleen als de wind waait, maar ook als de zon schijnt.
Ja, want wij geloven in de volgende stap. in het echt uitbannen van fossiele brandstoffen. En daarom breiden we onze stroomvoorziening uit met dit nieuwe zonnepark.
En zo werkt KPN samen met Eneco aan klimaatambities. Ook iets voor jouw bedrijf? Kijk voor meer inspiratie op eneco.nl/klimaatambities.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week 5 experts over de oorlog in Oekraïne. Morgen dan praat ik met onze demissionair minister van Defensie, Kasia Ollongren. Gaat onder andere over de Europese wapensteun aan Oekraïne, waar in haar ogen geen grenzen aan moeten zitten. Vandaag de gast Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met u bespreken. Het verdere verloop van de oorlog in het derde jaar en het risico op een direct militair conflict met Rusland hier in West-Europa. Voordat we naar dat laatste toe gaan, wil ik nog even terugkomen op die kettingvraag van Robert Serry van zojuist. Hij vroeg nog, moeten wij als Nederland het Deense voorbeeld volgen door nu ook serieus te overwegen iets te doen aan het munitietekort van de Oekraïners? Zij hebben een artillerie, hebben zij volgens mij, zij zeggen eigenlijk al onze voorraden sturen we nu naar Oekraïne toe.
Ik begrijp het Deense beleid helemaal, dat besluit. Ik kijk ook even naar de Baltische Staten die buitenproportioneel veel steun leveren en ook hun eigen krijgsmacht uithollen en vervolgens inderdaad dan maar orders plaatsen bij de militaire industrie om hun eigen krijgsmacht van nieuwe wapens te voorzien. Daar gaan ze heel ver mee. Datzelfde doet Finland. Die produceert weer enorm veel munitie en gaat dat ook meteen direct aan Oekraïne leveren. Alle landen beseffen dat deze tijd nog lang niet voorbij is en het bericht mag nooit zo zijn dat Poetin weg kan komen, denkt te kunnen komen met agressie. Mm-hmm. De Baltische Staten waarschuwen er ook voor van als dat gebeurt, dan zetten we de deuren open voor verdere agressie, avonturisme richting de Baltische Staten, Polen, andere Oost-Europese NAVO-lidstaten. Dat bericht mag Poetin nooit krijgen. Met andere woorden, het voortzetten van de steun aan Oekraïne is essentieel. En daartoe zijn we ook in staat. Onze collectieve bruto nationaal product is vele malen groter dan Rusland. Het Russische bruto nationaal product is ongeveer zo groot als de Benelux of Spanje. Niet meer dan dat. Dus daar waar politieke wil is, zullen we in staat zijn ook de komende jaren waar nodig de oorlog te ondersteunen aan de Oekraïnse zijde. We hebben 10 jaar geopereerd in Afghanistan. We opereren nog steeds met vredesoperaties in de Balkan. Dus waarom zouden we Oekraïne niet kunnen ondersteunen? Het gaat over de toekomst van Europa, onze eigen veiligheid. Moeten wij dan ook in Nederland zo ver gaan? Nederland is al heel ver gegaan. Vandaag stond ook weer een besluit dat wij drones gaan leveren aan Oekraïne. Onze regering loopt echt voorop wat dat betreft. Ik ben niet op de hoogte van de exacte voorraden munitie die we momenteel nog hebben. Ik zie wel dat onze regering diverse initiatieven neemt. Bijvoorbeeld met Duitsland te besluiten om 1000 Patriot luchtafweerraketten te gaan produceren in Duitsland en een deel daarvan af te nemen. Ik zie ook bewegingen om in Nederland onze eigen industrie te mogen mobiliseren en misschien ook artilleriegranaten te produceren. Wij hebben, als ik me niet vergis, nog maar 18 artilleriestukken. Ja, die zou je kunnen leveren, maar het gaat niet alleen om artilleriestukken. Je moet ook zorgen dat je eigen expertise omhoog houdt. En als je artilleriestukken allemaal weggeeft, dan wordt dat allemaal wat lastiger. Dus ik denk dat daar een gewogen
balans in vinden.
Ja. Dat Denemarken dat doet, is dapper. Denemarken leunt echt naar voren, net zoals we vinden de Baltische Staten en de Polen. En ik vind ook dat onze regering al behoorlijk wat heeft gedaan.
Ja, ja. Nou zei de Deense minister van Defensie onlangs, toch ook wel interessant en onheilspellend, dat niet kan worden uitgesloten dat Rusland binnen 3 tot 5 jaar in staat is een NAVO-land aan te vallen. Ja. Dat kwam dus van de Deense minister van Defensie. We hebben verschillende militair deskundigen, ministers hiervoor horen waarschuwen.
Ja.
Hoe kijkt u daarnaar?
Dit komt voort uit inschattingen in welk tempo Rusland, nu daar de oorlogseconomie is opgezet, het militair vermogen kan regenereren, herstellen. Rusland heeft onvoorstelbare verliezen geleden in de lucht, op zee, op land. Duizenden tanks, panzervoertuigen, dagelijks verliezen ze 1000 man, dagelijks verliezen ze 20 tot 40 artilleriestellingen. Maar ze zijn inderdaad in staat binnen 3 tot 5, laat het 7 jaar zijn, om hun militaire capaciteiten te herstellen. En als dan de oorlog uiteindelijk in Oekraïne beslecht zou kunnen zijn, dan zouden ze hun pijlen kunnen richten op de andere lidstaten van de NAVO dan. De Oost-Europese lidstaten, de Baltische Staten bijvoorbeeld. Dat is dan waarschijnlijk de meest logische plek, omdat daar dus die landen hebben een geringere diepte. En dan kun je sneller succes bereiken. Dus die vrees is terecht. Dat is niet nieuw. Al 20 jaar geleden zei Poetin van luister, het uiteenvallen van het Warschau-pact en de Sovjet-Unie is het grootste historische trauma wat Rusland ooit ondergaan heeft. Mm. En hij ziet dat als zijn doelstelling en zijn historische...
Om dat recht te zetten.
Lot om dat recht te zetten. Ze zien ook als de Russische beschaving als superieur aan die van het decadente en een beetje al uiteenvallende van het Westen. En uiteindelijk zegt ook een politieke filosoof Dugin in Rusland van luister, wij gaan de Russische beschaving verder uitspreiden, ook over Europa tot aan de Atlantische Oceaan. En daartoe moeten we wel even de EU en de NAVO opbreken. Nou, in dat verhaal past ook Brexit, het stimuleren van het uiteenvallen van de NAVO. In dat verhaal past ook het beïnvloeden van de verkiezingen in 2016 van Trump. Dus die agressieve agenda is er.
Ja, maar die agressieve agenda zou dat tot een directe militaire confrontatie met ons kunnen leiden?
Nou, voor hun, voor Rusland, zijn ze bezig met, vanuit hun perspectief, een existentiële oorlog. Wij zijn de absolute tegenstander. En met de absolute tegenstander is in hun ogen geen compromis mogelijk. Nou, is dan een directe confrontatie zoals in de oude Koude Oorlog waarschijnlijk? Over een aanval over een enorm breed front? Nee, de waarschijnlijker is er, en dat is niet minder zorgwekkend, is het dat Rusland gaat proberen met een kleine inval bijvoorbeeld in een van de Baltische staten, proberen te ontdekken wanneer voor het Westen, voor de NAVO, daadwerkelijk artikel 5 in beeld komt.
Ja, die aanval op één is een aanval op ons allebei, de NAVO.
Kijken we in hoeverre we daadwerkelijk solidair zijn.
Speldenprikken uitdelen.
Dat noemen we in de theorie, de deterrence-theorie, een limited probe. Gewoon eens even kijken, een paar kilometer de grens over. Kijken wat er dan gaat gebeuren. Kijken in hoeverre we bereid zijn te escaleren. Wetende dat Rusland ook nucleaire wapens in zo'n situatie eventueel in wil zetten om de feiten die ze op de grond hebben gecreëerd, dat die landwinst te handhaven, om ons vervolgens af te schrikken. Daarmee proberen de hele geloofwaardigheid van de NAVO te ondermijnen. Kijken hoe ver ze kunnen komen. Dat is de grote angst. Nou, en vandaar dat de NAVO ook in zomer 22 al meteen, ook op verzoek van de Baltische Staten, heeft besloten om over te gaan tot een andere afschrikkingsstrategie.
Je zag die beelden van de Russische televisie, waarbij allerlei militair deskundigen, zeg maar vakgenoten van u, onder andere in allerlei talkshows met elkaar begonnen te fantaseren over hoe ze Europa konden aanpakken.
Precies.
Kwam dan soms ook wel de haven van Rotterdam voorbij.
Ja.
Kon wel eens een nucleair bommetje opgegooid worden.
We moeten niet naïef zijn. Sommige mensen zeggen van ja, dat zal toch Nederland niet treffen. De raketten die Oekraïne treffen, ver in het achterland, dat zijn ook die conventionele raketten, kunnen ook Rotterdam, ook de verschillende vliegvelden treffen in Nederland. Vandaar dat de NAVO-strategie veranderd is. De NAVO-strategie bestond eruit, en die was niet echt geloofwaardig, dat mocht Rusland inderdaad ergens een aanval willen plegen, dat we tegen Poetin zijn van luister, zou ik niet doen, we kunnen niet tegenhouden, daarvoor hebben de capaciteiten daar niet aan het front en daarboven. Maar we kunnen je wel een gigantisch klap op je kop geven. Dat doet ongelooflijk pijn, dus doe het niet. Nou, daarvan zijn de Baltische Staten al in 2016, dat is niet zo geloofwaardig. Een Amerikaanse denktank zei ook van luister, zoals het nu voor staat, kunnen we artikel 5 niet garanderen aan de Baltische Staten. In zomer 22 zei de NAVO dus ook van luister, we gaan over naar een forward defense en deterrence strategie, waarbij we duidelijk maken aan Poetin dat je de grens niet eens over kunt komen, want al voor die tijd hebben je troepen ver achter het front al uitgeschakeld, aangevallen met lange afstandsraketten, raketartillerie, met artillerie, met luchtsteun en dergelijke. Wij gaan het luchtoverwicht garanderen. Een van de grote problemen momenteel in Oekraïne. Essentieel om het luchtoverwicht te garanderen. En als je het luchtoverwicht hebt, dan kun je vanaf de lucht de grondtroepen van Rusland ook aanpakken. Dan kun je verdedigen tegen raketten. Nou, daar gaat de NAVO toe over. Een veel geloofwaardige strategie. Alleen daar zijn veel meer middelen voor nodig. Echt. Tanks, artillerie, veel meer vliegtuigen. Wij moeten ook af van die afhankelijkheid van Amerikaanse steun, want dat is wel een van de grote problemen waar de NAVO momenteel voor staat. Stel dat Trump wordt herkozen, ja, of stel dat er rond Taiwan wat gaat gebeuren, dan zal Amerika waarschijnlijk besluiten om diverse capaciteiten weg te halen uit Europa en zullen we onze eigen strategische broek moeten kunnen ophouden. Dat betekent op het gebied van verkenning, elektronische oorlogsvoering, lange afstandsraketten, kruisraketten, stelsvliegtuigen, hebben we veel meer middelen zelf nodig.
En tegelijkertijd denk ik dan, u zei het net in zo'n bijzin, het bruto binnenlands product van Rusland is volgens mij net zo groot als Benelux of Spanje.
Correct.
Ja. Dus dan zou je toch denken, wij als Europa, daar moeten we toch wel tegenop kunnen dan?
Jazeker. Maar dan moeten we nu wel beginnen. En dat is wat laat. En dat van, dan komt het 1938 komt weer naar voren. Hè? 1938 ziet ook Engeland wat de agressieve agenda van Hitler is. En dan beginnen ze met het mobiliseren van de militaire industrie. Maar dat is rijkelijk laat. Nou, dat zie je nu ook in Europa. In Nederland, nou, een VDL bijvoorbeeld, zou nu bijvoorbeeld best wel gebruikt kunnen worden om daar een militaire industrie neer te zetten.
Ja, maar de fabriek die in Born staat, die gaat net dicht, bedoel
je? Die gaat dicht. Nou, maar Nederland heeft een ruimtevaartsector, een luchtvaartsector, we hebben een ICT-sector, we hebben radarindustrie.
En zo concreet is het. We zouden dus die VDL-fabriek gewoon moeten omturnen tot een wapenfabriek.
Bijvoorbeeld, wij hebben ASML. Wij zijn een hoogontwikkeld land. Er is geen enkele reden met onze rijkdom dat we niet ook militaire industrie zouden op kunnen zetten, artilleriegranaten kunnen produceren.
Niet. Ik voel het nergens.
Nog niet. De gesprekken zijn wel aan de gang. Het kan ook bestaan uit drones produceren of bijvoorbeeld uit lange afstandsraketten voor vliegtuigen, de lucht-luchtraketten voor de F-35 gaan produceren. We kunnen veel meer naar Europa en ook naar Nederland toe halen. Wij zijn een van de hoogst ontwikkelde, rijkste landen ter wereld. Vergeten we wel eens.
Ja. Ja,
wij behoren in alle lijstjes tot de top 10 van ontwikkelde landen.
Ja, maar dan moet je dus wel inderdaad, net die historische vergelijking maakte, dan moet je dus op tijd die omslag maken naar ook een militaire industrie die je dan optuigt.
Daar waar we net met de pensioenfonds en de bank hadden afgesproken dat er een taboe bestond op de financieren van militaire industrie. En dat moet weg.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voor gekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Omdat u nooit 100% veilig bent, helpt NoordWeefU om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer cyberresilience naar noordweef.nl.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van 2 jaar oorlog. Later deze week praat ik nog met journalist en oud-Rusland-correspondent Laura Starink. Onder andere over hoe de Russen zelf naar deze oorlog kijken. Vandaag de gast Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. We hadden het over het omzetten van onze economie. Dat we meer, bijvoorbeeld een wapenindustrie op kunnen zetten. Die VDL-fabriek in Born die dan dicht gaat, waar je misschien wel wapens had kunnen produceren. Er wordt ook wel eens gesproken over het herinvoeren van dienstplicht. Is dat belangrijk in dit soort tijden, denkt u?
Dat we dat gesprek gaan voeren is denk ik belangrijk. Even terug, waarom doen we dit? We worden geconfronteerd met een nieuwe Koude Oorlog. Dat zei Medvedev overigens al in 2016. Tijdens zo'n München-conferentie in 2016.
Vorige week ook was, ja.
Precies. Die nieuwe Koude Oorlog is riskanter dan de oude Koude Oorlog. Destijds waren beide kampen uit op handhaven van stabiliteit en voorkomen van escalatie. Destijds had je ontwapeningsbesprekingen en bestond er ook een hotline tussen het Witte Huis en het Kremlin. Dat is allemaal weg. En nu hebben we iemand in het Kremlin zitten die de Europese grens opnieuw wil trekken, desnoods onder het dreigen van nucleair geweld. Dat is de achtergrond waarom een dergelijk gesprek over dienstplicht weer relevant wordt. Voor de Nederlandse krijgsmacht hebben we een probleem van vulling. 15% van het personeelsbestand is niet gevuld. En dienstplicht zou een oplossing kunnen zijn voor bepaalde functies. Zeker voor de landmacht zou dat een oplossing kunnen zijn. Voor de marine en voor de luchtmacht niet. Want daar zit het met name in de technische functies. Bij de landmacht overigens ook deels. Het zit hem in de logistieke functies, de ICT. Een dienstplichtige gaat niet sleutelen aan een F-35... of een radarsysteem aan boord van een schip. En daar zie je dat de krijgsmacht moet recruteren uit dezelfde talentpool als het bedrijfsleven. Vandaar ook dat de arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd bij de krijgsmachten. En dat gaat ook voortdurend door. En in dat kader is de dienstplicht een nuttige discussie. En je ziet dus dat de commandant der strijdkrachten onder Eigelsheim ook heeft ingezet op het dienstjaar. En dat lijkt best wel aan te slaan. We hebben daarvoor al gezien Defensity College, waarbij HBO en WO-studenten eigenlijk een soort stage kunnen lopen gedurende hun studieperiode. En dat heeft echt aangeslagen, een soort werkervaringen opdoen. Uiteindelijk creëer je daar ook mee enthousiasme voor het krijgsbedrijf. Je creëert ook een soort reservistenpool. Dus al dat soort maatregelen moet je naast elkaar zien. Tegelijkertijd moet je ook beseffen dat de invoering van een dienstplicht maatschappelijk natuurlijk een enorme impact zal hebben. Waarschijnlijk zal dit anders uitzien. Zal ook diverser zijn. Met andere woorden, zullen ook vrouwen zullen deel moeten nemen aan de dienstplicht. Dat is een langdurig proces. Daar moet je ook de infrastructuur voor hebben. De krijgsmacht moet een organisatie daarvoor opzetten. Dat kost heel veel geld. Dus we moeten niet onderschatten wat de consequenties zijn van dienstplicht. Nee. Maar het belangrijkste is misschien wel dat je daarmee de band tussen de maatschappij en de krijgsmacht en daardoor ook het dossier veiligheid weer duidelijk op de agenda zet.
Ja, nadrukkelijker ook bij de bevolking en de samenleving duidelijk op de agenda hebt. Ja. Op dit moment is de grootste oefening sinds de Koude Oorlog gaande van de NAVO. Ja. Dat is natuurlijk een oefening ook om te kijken hoe het ervoor staat, maar ook om iets te laten zien aan de Europese bevolking, maar ook aan Poetin, kan ik me voorstellen.
Correct. In 2014 werd het natuurlijk gedoe wakker met de annexatie van de Krim, en toen zei de NAVO, artikel 5 staat weer hoog op de agenda. Dat wordt de hoofdtaak, daar waar tot die tijd crisisbeheersingsoperaties eigenlijk nummer 1 waren. Vanaf dat moment komt de NAVO tot ontdekking dat we eigenlijk in Europa in ieder geval verleerd zijn hoe je grootschalig oorlog voert. Met alle gecombineerde eenheden, weet je wel, land, luchtmacht, marine gezamenlijk. Dan beginnen we op kleinere schaal met een divisie, 10.000, 15.000 man, dat weer te beoefenen. Ook de logistiek. Hoe voer je al die voertuigen uiteindelijk heel snel naar de grenzen toe? Ja. Hoe versterk je Europa? En langzaam wordt de omvang van die oefening uitgebreid. Dat is ten eerste om je eigen expertise, ook bij de hoofdkwartieren, om dat te plannen en te dirigeren, om dat weer op te vijzelen. Maar ook natuurlijk om een signaal naar Poetin af te geven van, luister, wij beheersen artikel 5 operaties weer. Dat hebben we in de vingers. Niet alleen op de grond, op zee, in de lucht. We kunnen grote luchtcampagnes ook weer opzetten. En dat de Amerikanen hebben die expertise. Maar wij in Europa, als Europeanen, moeten die expertise ook weer in de vingers krijgen. Nou, en deze oefeningen dragen daartoe bij en zenden echt een afschrikkend signaal richting Poetin.
Ja, zo werkt dat ook echt.
Dat hopen.
Ja. Je weet het natuurlijk niet. Nee. De oorlog in Oekraïne gaat nu het derde jaar in. We hadden het al over, wanneer heeft een van de twee partijen gewonnen? U zei al, voor Rusland is het de Oekraïnse staat moet eigenlijk verdwijnen. Het land moet onder Russische vlag opereren. Dan heeft Poetin gewonnen. Oekraïne wint als alle Russische soldaten weg zijn, als er herstelbetalingen komen, oorlogsmisdadigers worden berecht, et cetera. Ik wil het samen met u eigenlijk een gedachte-experiment doen. Want die winstoptie van Oekraïne. Gisteren zei Robert Seria, uiteindelijk gaat het waarschijnlijk uitlopen op een frozen conflict. Oost-Oekraïne Russisch, West-Oekraïne blijft Oekraïne, en daartussenin een vorm van een ijzeren gordijn. Nu het gedachte-experiment. Zou het in theorie mogelijk zijn, als er politieke wil is in de EU en de VS, om Rusland daadwerkelijk helemaal terug te dringen tot de oorspronkelijke grens? En zo ja, wat voor aanval is daarvoor nodig? Is daar voldoende materieel voor, landmacht, luchtmacht? Dus hoe zou je Rusland helemaal uit Oekraïne krijgen?
Het is een heel moeilijk scenario, inderdaad. Ten eerste vergt dit een lange adem. Want het behelst ook een uitputtingsoorlog voor Rusland. Ergens, en de inschatting is 2 tot 3 jaar zal het kosten, dat de economie van Rusland daadwerkelijk in elkaar klapt. Want momenteel besteden ze 30% van de overheidsuitgaven aan deze oorlog. 7 tot 8% wordt al uitgegeven van het bruto nationaal product aan defensie. Dat is op een gegeven moment ook niet meer te handhaven. Mm-hmm. Dus dat is één scenario, dat uiteindelijk ook Rusland uitgeput raakt in deze oorlog. Zou niet voor het eerst zijn, in Afghanistan is dat ook gebeurd. Rusland wint niet alle oorlogen, zeker niet. Maar tegelijkertijd zal Oekraïne uiteindelijk de Russen moeten verdrijven. En dat vergt heel veel manschappen, dat vergt luchtoverwicht, een waanzinnig aantal lange afstandsraketten en munitievoorraden. Nou, het goede nieuws is dat ook Duitsland nu overweegt om lange afstandsraketten te leveren. Amerika ook, de ATACMS-raket. Maar het vergt een zeer groot offensief, tegelijkertijd met de uitputting van Rusland. Een van de scenario's die dit zou kunnen versnellen is een offensief richting de Krim. Wat Rusland ertoe dwingt om uiteindelijk eenheden weg te halen bij de Donbass. Want de Krim is wel de politieke parel in de kroon van Poetin. Maar dit is echt een lange termijn scenario. Ja. Een
frozen conflict over Rusland heen walsen?
Nee. Een frozen conflict.
Dan Oekraïne met westerse steun?
Nee, precies. Een frozen conflict is op korte termijn een meer voor de hand liggend scenario, waarbij we dan in 2025, 2026 waarschijnlijk wel lokaal successen kunnen gaan zien van Oekraïne als ze dit jaar stand weten te houden. En dat kan uiteindelijk cumuleren, afhankelijk van de mate waarin Poetin uiteindelijk politieke macht blijft houden en zijn economie draaiende weet te houden en zijn militaire capaciteiten weet in stand te houden. Want zij zijn momenteel niet echt in staat om daar te moderniseren. Als je kijkt naar de panzerwagens en tanks en dergelijke die geproduceerd worden, dan is dat niet het meest geavanceerde. En daar waar Europa steun kan leveren met geavanceerde materiaal, dan kan ook dat een verschil uiteindelijk opleveren, zeker als er luchtoverwicht bij komt.
Het gaat niet zomaar. Dat blijkt maar weer. Die derde jaar oorlog waar we nu naartoe gaan, dan stel dat ik u over een jaar spreek, dan zal er misschien wel weinig veranderd zijn. In het beste geval, in het slechtste geval, lukt het Oekraïne niet om die frontlijn vast te houden.
Dat is het meest zwarte scenario, inderdaad. Dat het komend jaar Rusland in staat zal zijn om die frontlijn verder naar het westen op te dekken. Dat Kharkov weer zal vallen. Belangrijkste hierin is voor Poetin wat de westerse steun kan zijn. Ja. Aan het eind van dit jaar hebben we de verkiezingen in Amerika.
Dat zal een sleutelmoment zijn.
Sleutelmoment. En ook voor Europa.
Ja, ja. Dat heeft te maken dan ook met de gast van morgen. Daar ga ik u naartoe brengen. Ja. Want dat is onze demissionair minister van Defensie, Kasia Ollongren. U mag haar een kettingvraag voorleggen, ja, die ik haar morgen dan zal stellen.
Excellentie. Het is voor Oekraïne een zwaar tijdsgevricht. Te weinig munitie. Europa is te laat begonnen met opvijzelen van de militaire productiecapaciteit. Steun vanuit de VS droogt op. En Rusland valt in het oosten op 5 plekken aan. Een langdurige oorlog in het verschiet. Oost-Europese landen waarschuwen inmiddels voor een toekomstige confrontatie met Rusland. Uiten hun frustratie met West-Europese lidstaten en steunen Oekraïne buitenproportioneel. Dit in tegenstelling tot grote landen als Frankrijk, Italië en Duitsland. De conferentie in München vorige week zag veel woorden van steun, maar geen nieuwe initiatieven of toezeggingen. En de Economist en de New York Times noteerden daar een pessimistische, defaitistische stemming. Daadkracht lijkt te ontbreken. En binnenkort viert de NAVO haar 75-jarige verjaardag. Dit in een tijd dat eenheid essentieel is, evenals daadkracht, om naast steun van Oekraïne ook binnen 3 tot 5 jaar de capaciteiten voor Europa te vergroten die nodig zijn voor een nieuwe afschrikkingsstrategie van de NAVO. Wat ziet u als de grootste dilemma's waar de NAVO voor staat? En welke stappen moeten en kunnen we nationaal en internationaal op korte termijn nemen? Zodat de economisten een positief verhaal kan optekenen na de verjaardag.
Morgen ga ik het ervoor leggen, dus onze demissionair minister van Defensie, Kasia Ollongren. Dank Frans Osinga voor de komst vandaag en de uiteenzetting over 2 jaar oorlog. Hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
Dank.
Onze afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze eigen app. Werkt echt perfect. Je kan het ook doen via je favoriete podcastkanaal natuurlijk. Dan hoef je geen aflevering te missen. Kun je ook alles nog een keer terug te luisteren. Nu op deze zender Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.